Zullen we even wat typologie doen? Ik kwam zo'n mooie tegen in dit lied wat wij zongen. Over het offer van Kain. Enzovoorts. Tegenover het offer van Abel dat opstijgt tot de Heer. Nou, Kain, even tussendoor, heb ik vaak genoeg gezegd. Kain is een beeld van Israël, zeggen wij dan, als we verder aan niks anders denken. Kain is een beeld van Israël, die immers de Heer Jezus verwierp, waarvan Abel dan een type is. Toch? Nooit gehoord? Dat is heel eenvoudig. Lees maar wat er over Kain vervolgens staat, heel de Bijbel door. Het zal blijken dat het een beschrijving geeft van Israël, maar meer in bijzonder dan nu even, het Joodse volk uiteraard. Kain, verwant met Kanaan enzovoorts, maar Kain is een beeld van het Joodse volk. En het bloed van Abel zal geëist worden van de hand van Israël, staat er. Maar Kain is een beeld van Israël, maar in het bijzonder van het Joodse volk. Kain zou ook zwervende en dolende zijn over de aarde, alsof hij Ahasveros heette. Maar dat is een moeilijke, de zwervende Jood. He? Jawel, maar niemand zou hem kunnen doden. En dat was het teken. Ik zeg het even gauw snel, hè? Dat was het teken. Het kenmerkende van Kain was dat iedereen wil hem doden, maar het lukte nooit. En dat is kenmerkend voor het Joodse volk ook sindsdien. Terwijl eigenlijk Kain gedood had moeten worden, als moordenaar, hè, bleef hij niet te min in leven, maar was een zwerver geworden. Iedereen zocht hem te doden, maar het kon niet. Dus Kain, een beeld van de twee stammen. Als Kain al een beeld is van de twee stammen, waar is broer Abel dan een beeld van? Ja, daar moet je toch minstens een keer overwegen. Dan kan Abel dus ook nog gewoon een beeld zijn van de 10 stammen van Israël. Meer bekend onder de naam Israël dan wel de naam Jozef. Maar wat Kain, namelijk de twee stammen, deed, was inderdaad het doden van de zoon van Jozef. Nee, ik zei, het was typologie. Jozef dus eigenlijk. Zodat Abel, wiens naam betekent ijdelheid, leegheid, een beeld kan zijn heel goed van de 10 stammen van Israël. Leeg, hebben de wet ook helemaal niet, verder niks, gewoon weg, zoek, is wel ergens, maar speelt verder geen rol van betekenis. Dood, eigenlijk, afgezonderd, afgescheiden kan dat betekenen, hè? In veel gevallen wordt het zo toegepast. Maar Abel wordt vervangen, om zo te zeggen, door een derde figuur onder de naam Seth. En van hem wordt gezegd dat hij het zaad is. Een ander zaad bovendien, maar het zaad. Zodat in dit schema van Kain, Abel en Seth wij ook herkennen achtereenvolgens de twee stammen van Israël, de 10 stammen van Israël en de gemeente. Want Seth is dan een beeld van de gemeente. Als je die lijn zo consequent doorvoert, dan heb je ze allemaal gehad. Nou goed, dat was even snel, maar dan moest ik aan denken toen we het lied zongen. Kain, Abel enzovoort. Ja, maar er was er nog één. Seth, die in de plaats kwam, niet van Kain, die weg was, maar in de plaats van Abel, die weg was. En in Abel wordt het zaad gezien. Zie, dat is mooi, hè? Denk er maar eens over na. Moet je niet te veel doen, want hoe langer je erover nadenkt, hoe meer je ongetwijfeld zult merken dat het zo moet wezen. Dat het zo is.
Wat gaat de naam van de Heer
aan? Dat ga je vervolgens doen, hè? Ja. Goed, nou dan laat ik het dus even bij. Ik zal proberen mijn onderwerp erop te pakken, want als ik over typologie begin, dan kunnen we makkelijk een heel jaar door elke week over spreken. Zoveel komt het in de Bijbel voor, maar ik schuif dat zoveel mogelijk voor me uit. Wij waren laatstelijk, dacht ik, even zien, in Genesis 21 vers 12, als ik me goed herinner, ja. Genesis 21 vers 12, waar uitdrukkelijk gezegd wordt, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Letterlijk betekent dat, dat het zaad, het beloofde zaad, het zaad aan wie de beloften vervuld zouden worden, zou bekend zijn, in ieder geval met de naam of onder de naam Isaac. Op een of andere wijze. Dan zeggen wij meteen, dat is de gemeente, dat kan wel zijn. Het is natuurlijk in zekere hoogte waar, maar het punt is dat juist de naam Isaac gebruikt wordt, terwijl we onder de volkeren de naam Isaac alleen tegenkomen inderdaad in de Saxen, zoals dat heet. Een verzamelnaam voor Kelten en Skieten en hoe het allemaal maar heten mag, hè? De bevolking van West- of Noordwest-Europa. Feitelijk. En het is opmerkelijk dat dezezelfde uitspraak later herhaald wordt in Romeinen 9. Want het zou je anders ontgaan. Maar deze uitspraak wordt aangehaald in Romeinen 9. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. En dezelfde uitdrukking vinden we ook in Hebreeën 11. Waar gezegd wordt dat door het geloof Abraham Isaac zijn zoon geofferd heeft. Degene namelijk van wie gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. En ik heb niet zo lang geleden, ik meen zelfs op dezezelfde plaats, nog even naar voren gebracht dat Isaac bij wijze van spreken uit de dood is teruggekeerd. Want er staat daar ook in Hebreeën 11, Abraham heeft Isaac bij gelijkenis uit de dood wederverkregen. Het eigenaardige is namelijk dat Isaac niet gedood werd, zou best gekund hebben eventueel. Want Abraham overlegde toch dat God machtig was hem uit de dood op te wekken. Niettemin, Isaac stierf niet, eigenaardig genoeg. Hij is de enige levende die ooit op een altaar kwam, denk ik, letterlijk, althans. Hè. Hij was wel gebonden. Hij was bij wijze van spreken dood, maar hij was niet dood. En bij wijze van spreken kreeg hij hem dus uit de dood weder. En toen werd er gevraagd hoe dat nou kon. Er werd hier gevraagd hoe dat nou eigenlijk kon. Want ik had net staan te beweren toen dat offerdieren gedood worden eerst en pas daarna op het altaar gebracht worden. Want wat er op het altaar gebeurt is niet een beeld van de dood, maar een beeld van opstanding uit de dood. Daarna. De dieren worden eerst geslacht. Dan gaan ze op het altaar, en als het goed is stijgen ze van daaraf op tot God. Want het offer spreekt over hoe men tot God nadert, niet hoe men doodgaat. Dat gebeurt daarvoor namelijk. En toen was de vraag, hoe kan het dan dat Isaac op het altaar lag en zelfs niet eens gedood was enzovoorts. Isaac was gebonden. Dat heb ik meteen gezegd. Isaac is namelijk bovendien niet alleen een type van de Heer Jezus, maar is bovendien een type van de 10 stammen van Israël. Die in ballingschap zijn, bij wijze van spreken dood, in ieder geval gevangen in de zin van in ballingschap, dat is hetzelfde, gevangen of in ballingschap. Daarom was Isaac ook daadwerkelijk gebonden en zo op het altaar, maar in de ballingschap, gebonden en wel, als het ware dood, want eigenlijk had hij dood moeten zijn liggend op het altaar. Wel, zo werd hij geofferd en werd hij tot God gebracht en van daaruit keerde dan ook levend terug. Tot Abraham, die dat alles bovendien van tevoren had aangekondigd dat het zo zou gebeuren aan zijn personeel. En waar het dan om gaat is dat Isaac daarmee in beeld is van de 10 stammen, in ballingschap, weg, maar niettemin op het altaar. Dat wil zeggen vanuit die positie toch gebracht tot God. En in de toekomst zal ook blijken dat die 10 stammen inderdaad niet dood zijn, maar wel degelijk levend. Maar voordat ze officieel weer verschijnen, zijn ze op het altaar. Voordat de 10 stammen daadwerkelijk en letterlijk dus verschijnen en getoond worden, blijkt dat die 10 stammen in die tussentijd gebonden waren in ballingschap, verstrooid zal ik maar zeggen, maar niettemin op het altaar. En dus op die manier verbonden met de levende God. Kunt u dat beeld volgen zo snel? Want ik doe het natuurlijk wat snel. Het was trouwens weer typologie. Maar dat is ongeveer de gedachte. De positie van de 10 stammen is dus gebonden, weg, niettemin zaad van Abraham onder de naam Isaac, Saxen zal ik dan maar zeggen, voor het gemak. Maar verbonden met de levende God, liggend op het altaar, maar wat de wereld betreft compleet aan de zijlijn zal ik maar zeggen, niet als zodanig bekend in ballingschap. Maar in de toekomst zullen zij inderdaad weer kenbaar worden, ontdekt worden mag ik niet zeggen, want het hoeft niet ontdekt te worden. Het is helemaal niet bedekt, hè? Maar goed, en wij leven dus in die tussentijd. Dat wil zeggen, in de tijd dat Isaac op het altaar ligt gebonden en wel. Maar levend. Maar gewijd aan de Heer. En die doet er zijn werk mee. En vandaar dan ook dat het eigenaardig verschijnsel, deze ogenschijnlijk onopvallende opmerking in Genesis 21 vers 12, herhaald wordt, niet in het Oude Testament, maar in het Nieuwe. Tweemaal. Eenmaal aan de Romeinen, Romeinen 9 vers 4, ik geef het alleen even nou voor de statistiek, hè? Romeinen 9 vers 4 en Hebreeën 11 vers 18, blijkt dus toch een belangrijke uitspraak te zijn, die in beide schriftplaatsen natuurlijk rechtstreeks in verband staat met met de gemeente. Want laat ik u dan voor de volledigheid er even bij vertellen, dat Hebreeën 11 weliswaar een hele reeks van zogeheten hè, geloofshelden noemt. Dat waren het ook. Maar het aardige is dat al die voorbeelden van leven uit geloof die daar gegeven worden, bovendien typologisch verwijzen naar de roeping van de gemeente in onze dagen. En het is niet voor niks dat Abel daarbij genoemd wordt. Dat was trouwens de eerste. Uit de reeks, hè? In Hebreeën 11. Eerst Abel. Jazeker wel. Maar slaat allemaal op gemeentelijke waarheid, op typologische wijze. En dat is een interpretatie van Hebreeën 11, die over het algemeen niet bekend is. Daarom zeg ik u dat maar. Dan heb u morgen ook nog wat te bestuderen. Dat is heel interessant. En waar het dan gaat over Abraham, die Isaac offerde. Nou, ik heb u net uitgelegd hoe dat dan zit. Het is een beeld van hoe de gemeente tot stand komt uit Isaac. Of uit de Saxen, of hoe het maar heten mag. Terwijl die in werkelijkheid gebonden zijn in ballingschap, maar niettemin op een altaar en vandaar dus opstaan.
Wordt Isaac voorgesteld door de sterren des hemels?
Niet specifiek, dacht ik.
Want dat stond natuurlijk vanmorgen al gelezen. Ja. Zou uw zaad zijn.
Ja.
Maar niet speciaal.
Nee, de hele uitspraak over de sterren des hemels en het zand der zee, want daar gaat het dan dikwijls om, die wordt dikwijls gesplitst, hè, alsof het twee uitspraken zijn, waarbij men dan gemakshalve zegt, de sterren des hemels, dat is de gemeente als zaad van Abraham, en het zand der zee, dat is dan Israël als zaad van Abraham, enzovoorts. Maar er zijn schriftplaatsen genoeg waar je die conclusie niet zo zonder meer kunt trekken. En dan moet je het er ook niet meteen inleggen. Bovendien, de verklaring van beide uitspraken is dat het niet gaat om sterren of zand der zee, maar het gaat om de talrijkheid daarvan. Dat staat er in ieder geval bij en dat is dus het belangrijkste. En verder blijkt dat als je de uitspraak over het zand der zee, als je daarvan zegt, dat is Israël en de sterren des hemels, dat is de gemeente, dan kom je in ieder geval niet uit, omdat in meerdere schriftplaatsen in het Oude Testament de sterren des hemels wel degelijk rechtstreeks in verband gebracht worden met het natuurlijke, op aarde levende Israël. Dus je komt daar verder niet mee uit. Niettemin, het antwoord op je vraag is vervolgens wel degelijk ja, maar ik heb dus gezegd dat men daar niet al te veel conclusies, denk ik, aan zou moeten verbinden. Tenminste, ik doe dat niet. Hè? Maar niettemin van Isaac staat inderdaad, zal zijn als sterren des hemels. Ja, dat is waar. Maar ik zou niet weten waarom de uitspraak als het zand der zee niet net zo goed op Isaac van toepassing zou zijn. En waar het dus uiteindelijk maar om gaat, is weer, dat is wel een mooi verhaal natuurlijk, is weer de dubbele toepassing ervan, dat zowel naar aardse normen, hè, het zaad van Abraham zich zou vermenigvuldigen, zeg maar zand en zee dan, hè? Dan moet je dus het zaad vooral zoeken daar waar de zeeën stranden hebben. Nou goed, laat maar zitten. Om het dan eens heel letterlijk te nemen voor de gelegenheid, vooruit. Maar de uitspraak sterren des hemels, die pas je dan in bijzonder toe op de gemeente. Maar er komt net zo goed uit datzelfde zaad van Abraham voort. Het verschil is het dus niet. Ik heb het nooit goed gescheiden kunnen houden, hoewel ik vroeger het wel zo geleerd heb. Dus vroeger is het aan mij ook zo overgeleverd. Zand der zee, dat is Israël, sterren des hemels is de gemeente. Maar het komt niet uit, want het klopt niet, lang niet altijd in de Bijbel. Ja, daar kom ik nog tegen, denk ik. Ik ben hem nog niet tegengekomen, dus het moet nog komen. Hè? Het zaad van Isaac zou zijn als het stof der aarde. Ik weet niet meer waar het staat, maar we komen het dan nog maar tegen. Oh, heb ik dat al gelezen, toch? Genesis, hoeveel? 22. Oh, die heb ik niet op mijn lijstje staan, maar het zou best kunnen, ja. Genesis 22 worden de beloften ook herhaald, inderdaad. Al nog eerder. Ja, daarom, ik heb lang niet alles genoemd hoor, maar het heeft er niet zoveel zin. Ik probeer alleen de lijn en de ontwikkeling in de beloften te volgen. Genesis 13 vers 16 is dat, hè? Genesis 13 vers 16. Al dit land dat gij ziet zal ik u geven en aan uw zaad tot in eeuwigheid. En ik zal uw zaad stellen als een stof der aarde. Dus niet alleen als zand der zee en sterren des hemels, maar ook gewoon stof der aarde. Zodat iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. Het lijkt me in ieder geval duidelijk dat dat geen uitspraak is alleen over het Joodse volk. En dat is voorlopig wel voldoende. Het is in ieder geval veel meer dan dat. En Abraham sloeg zijn tent op en kwam en woonde aan de eikenbossen. Van Mamre vind ik altijd mooi, vers 18. Ik zie het nou toevallig staan, zo in een flits. Want de Kelten, juist, leefden onder de eikenboom, hè? En werden bestuurd vanaf de eikenboom, van onder de eikenboom. Zeker wel. De heilige boom.
Hm? Dat hielden ze maar
Daar hielden ze hun raad, ja. Altijd. Altijd van onder de eikenboom. Je kon er ook met een gouden snoeimes marentak uitsnijden, maar dat is weer een ander verhaal. Want daar zouden we het niet over hebben, dat is typologie, hè? Mistletoe, marentak, ja. Mooi beeld. Maar goed, daar zou ik niet op ingaan. Dus ik ga gewoon door naar... ik wilde maar doorgaan naar Genesis 28. Dan hebben we gehad Abraham, Sarah, Isaac. En daarna komen we terecht bij Jacob. Verdere beperking dus, hè. En dan moet ik natuurlijk wat bijzeggen. En dan kom ik toch in typologie terecht. Maar dat is de achtergrond van het verhaal nou eenmaal. Isaac dreigde te sterven. Tenminste. Hij stierf nog lang niet overigens. Als je de geschiedenis nazoekt. Maar men vond het dan toch in ieder geval tijd dat Isaac de erfenis zou regelen. En u weet hoe het ging. Esau was van nature de eerstgeborene. En zou dus een eerstgeboortezegen moeten krijgen, maar niettemin, die zegen kwam terecht bij Jacob. Hoe dat nou ging, dat doet er nou even niet toe. In ieder geval staat er dat Isaac uit het geloof Jacob, en Esau dus ook, Jacob gezegend heeft. Dat is weer Hebreeën 11 natuurlijk. Dus ik laat het er maar bij. Het eerstgeboorterecht wordt omgewisseld, zoals zo dikwijls overigens. Maar het verhaal is dat Esau daarna zo verschrikkelijk jaloers is op Jacob, dat Jacob moet vluchten. En daar gaat hij hoor. Jacob moet vluchten, maar het punt is dat als er sprake is van de erfenis die gegeven gaat worden, dan is er dus sprake van de toepassing van het testament, de dood van de erflater en dus het aanbreken van het nieuwe verbond. Volgt u dat zo snel? Isaac schijnt te sterven, in ieder geval, daar gaat het maar om. En hij geeft zijn bezittingen door de volgende generatie. Dat is een beeld van hoe het nieuwe verbond zou aanbreken. En in plaats van dat het eerstgeboorterecht dan terechtkomt, en dus de zaligheid, de vervulling van de beloften enzovoort, in plaats van dat het terechtkomt bij Esau, wordt het gegeven aan Jacob. En Esau wordt woest. Daar komt het op neer. Jaloers. En Jacob moet dus vluchten. En u weet toch dat het Joodse volk tot jaloersheid zou verwekt worden. En daarvan is Esau dus een beeld, hè, van het Joodse volk. Zeker. Hij was van nature de eerstgeborene. Het Joodse volk is familie van de koning trouwens ook. Van de heer zelf. Daar komt het op neer. De Jood bij uitstek. Maar niettemin, de zaligheid komt ergens anders terecht, bij de broer. En dan zeggen wij, Jacob is dan dus een type van de gemeente. Dat kan niet missen, dat is ook zo. Zeker in deze verhouding, Esau en Jacob. Esau een beeld van het Joodse volk, Jacob een beeld van de gemeente. En als je niet helemaal stekenblind bent, dan vind je dat gewoon in de Bijbel terug. Dat is makkelijk genoeg. Hè? Dat is zo'n gedachte die ik dus al leerde op de zondagsschool. Zo simpel is dat. Hè? Meer kan ik daar nog niet van zeggen. Maar Jacob is dan een beeld van de gemeente. Hij krijgt het eerstgeboorterecht enzovoorts. En hij moet vluchten, wordt apart buiten de legerplaats, het buitenland enzovoorts. Ja, dat is allemaal prachtig. Dat is allemaal toe te passen op de gemeente. Maar de aardigheid is dat Jacob natuurlijk niet zomaar naar het buitenland vlucht, maar hij gaat naar Syrië, zo heet het ook uitdrukkelijk. Naar Syrië. Padan Aram, vers 2 staat dat bijvoorbeeld. En natuurlijk in vers 5, want hij gaat naar Syrië. Dat wil zeggen, dat was min of meer waar Abraham ooit vandaan kwam. Hij gaat dus terug naar af, betekent het eigenlijk. Maar meer in het bijzonder gaat hij daar naar de andere tak van de familie. De oudere tak van de familie. De familie van de broer van Abraham. Dus de lijn van, wat was het? Nahor, Betuel, Laban, oom Laban, enzovoorts. Daar kwam trouwens zijn moeder ook uit. Zijn moeder, hè? Rebecca. Jawel. Dus het was al eerder gebeurd dat de familie gebouwd werd uit de andere tak van de familie. Maar goed, Jacob gaat dus naar oom Laban. En de aardigheid is dat Jacob maar alleen met zijn knapzak of weet zoiets, hè? zijn ranselbroeder, ja, dat is goed hoor. Maar goed, dat Jacob dus zonder niks, heet dat, hè, inderdaad moest vluchten. Ja, dat was helemaal niks. Maar hij had wel net de eerstgeboortezegen gekregen, dat hij erg gezegend zou worden, zou menig te worden en dat soort zaken meer. Dat is wat Isaac hem gezegd had, dat lees ik nou niet, maar daar gaat het nou eenmaal om. Maar Jacob kreeg in de praktijk niks, in de praktijk ging hij helemaal alleen weg. Zodat in de praktijk de bezittingen van Isaac toch gewoon terechtkwamen, niet bij Jacob, maar bij Esau. Goeie, hè? Waarna bovendien, 20 jaar later, Jacob terugkeerde van oom Laban en de hele familie daar. En toen kwamen ze terug en toen vergeleken Esau en Jacob hun bezittingen. En toen zei Esau tegen Jacob, de broeder, letterlijk dus broer, hè, de Heer heeft mij veel gegeven. Waarna Jacob zei, broeder, dat is bekend, hè? De Heer heeft mij alles gegeven. Maar aardig is dat Esau zijn bezittingen dus feitelijk gewoon opgebouwd had uit Isaac, zal ik maar zeggen. Was gewoon thuisgebleven, nooit weg geweest. Dan heb ik toch snel kortsluiting altijd, hè? Was nooit weg geweest. En ik zit ineens in Lucas, hè? Ja, een verloren zoon. Jawel. Goed. Maar Jacob, die was weg geweest. Maar heel Jacobs bezit, al Jacobs zegeningen, waren afkomstig. Die van Isaac. Isaac had mooi praten. Allemaal zegeningen, eerst geboorterecht. Al Jacobs zegeningen waren afkomstig van Laban en Betuel en dus Nahor en dus de broer van Abraham. De andere lijn van de familie, dat is waar het om gaat.
Laban was toch een broer van Rebekka?
Ook, ja, hij was een broer van zijn moeder. Maar Isaacs vrouw kwam ook al uit de andere tak van de familie, van de dochter van Betuel. En Jacob's zijn vrouwen kwamen uit diezelfde lijn van de familie, zodat het een gegeven is, een principe is, een structuur is waar je nooit omheen kunt. Het gebeurt altijd zo, moet je eigenlijk zeggen. Waar nog bij komt dat heel de geschiedenis van de aartsvaders in het algemeen een model staat voor onze bedeling. Dat wil zeggen, wel beloften, maar uiteindelijk, we willen licht altijd nog in de toekomst. Abraham trouwde met zijn zuster sowieso. Van dezelfde vader, maar een andere moeder. Isaac trouwde dus in zekere zin, in bredere zin, dus ook met zijn zuster. Al was het zijn nicht. Maar dat kan in de Bijbel gerust zijn zuster heten. En met Jacob gebeurt precies hetzelfde. Maar wat ik maar zeggen wil is, Jacob kwam zonder iets bij oom Laban aan. Behalve dan dat Isaac zegt, nou, mijn zegen heb je. Hè? Daar heb je dan wat aan, denk ik altijd. Hè? Maar ik had niks. Hij heeft moeten werken bovendien. Maar in ieder geval bij Laban kreeg hij 2 vrouwen en nog 2 vrouwen. En 11 zonen, geloof ik. En op een verschrikkelijk ingenieuze wijze kreeg hij bovendien ook een enorme verzameling vee. En ja, dus al Jacobs rijkdom was afkomstig van Laban. En er wordt zelfs over gesproken dat Laban eigenlijk verarmd daar, hè? Die neef die is maar gekomen en die ging op een gegeven moment zomaar, toen het de tijd was van de opname van de gemeente, ging hij plotseling zomaar ineens weg. Want zo zeg je dat het snelst, denk ik altijd. Was ineens vertrokken en Laban bleef eigenlijk zo'n beetje verarmd achter, daar komt het op neer. Nou, daarna ontmoetten ze elkaar nog even, want Laban reisde hem achterna en toen hebben ze verbond gesloten en een hoop stenen opgericht en gewoonte die de Kelten later trouwens ook overal gepraktiseerd hebben, maar daar gaat het nou dus weer niet om, hè? Maar waar het maar om gaat, is dat de Jacob, en waaruit later Israël afkomstig is, de 12 stammen van Israël enzovoorts, dat heel de bezit van Jacob afkomstig is niet van Abraham, Isaac, maar juist uit de andere lijn. Daar gaat het om. Uit de tak die je niet zou verwachten, maar het was wel zo. En, ja goed, als iemand je erop wijst, zeg je, ja dat is waar ook. Hoe staat het? Je leest er gewoon overheen, maar het was wel zo. Nou, dat is waar het om gaat. En terwijl Jacob dan dus naar Laban gaat, onderweg gaat, komt hij, verlaat hij Beerseba, plaats die model staat voor de beloften die gedaan zijn, en hij geraakt op een plaats waar hij vernachtte, de zon was ondergegaan enzovoorts, en dan een steen Lem maakte die tot zijn hoofdpeluw, een menheer, denk ik altijd. Maar dat was pas later toen hij hem overeind zette. He? Nou goed, laat maar zitten. En daar staat er in vers 12, en hij droomde, en jawel hoor, hij droomde. En dan pas ik toe wat ik altijd toepas, dus ik mag het nou ook doen, met hetzelfde recht. Zodra er gedroomd wordt in de Bijbel, gaat het over waarheden in verband met het verborgen koninkrijk. Niet de Heer verschijnt hem, dat is bij al die aardvaders tot nog toe geweest, de Heer verschijnt. En de Heer spreekt, enzovoorts. Hier is het in een droom, en dus omdat het een droom is, en buiten de normale fysieke werkelijkheid valt, gaat het om gemeentelijke waarheid, dingen in verband met de verborgenheden van het koninkrijk enzovoorts. Nou, stellen we ook even vast. Dan ziet hij een hoop stenen, vertaald met een ladder, in vers 12, was gesteld op de aarde, welke opperste aan de hemel raakte. Daar heb je de piramide, de top is eraf, de top is in de hemel. Maar dat doe ik ook maar even snel dan zo even, hè. Dat is de bekende piramide uit... uit Efeze 2, een Bijbelse, jawel, waarvan het uiterste hoek is Christus. Nee, een hoop stenen, een verzameling stenen. Wel, als je dat netjes doet, netjes maakt, met oog voor typologie, met een vierkant grondvlak enzovoort, zoals dat zo hoort, dan krijg je dat model. Nou goed, er was een hoop stenen dus, vertaald met een ladder. Welke opperste aan de hemel raakte, die had hij niet zelf hoeven bouwen. Dat deed men altijd in Babel. Dan moest men hem zelf bouwen van bakstenen. Dat lukte nooit, zoals u weet. Bovendien de tichelen helemaal op de top, die gingen er toch weer af. Maar goed, het is allemaal van die grote zijlijnen. En ziet, de engelen gods klommen daarbij op en neder. En ziet, de Heere stond op dezelfde. En bovenop de piramide dus eigenlijk. Van de week aangehaald in Drachten. De Heer stond op, Horeb. En toen kwam er water uit de rots. En in Efeze 2, de Heer staat op de top van het bouwwerk. De piramide, hier heb je hetzelfde. Maar het drukt gemeentelijke waarheid uit. En dan staat er, de Heer stond op dezelfde en zei, ik ben de Heer, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen zal ik aan u geven en uw zaad. Maar het zaad van Jacob kwam net zo goed voort, niet alleen uit Abraham, Isaac en Jacob dus, maar het kwam net zo goed voort uit de andere lijn van de familie. Nahor, weet u wel, Laban. Vierde vrouwelijke lijn. Ja, de zegeningen van Abraham. Hè? De zegeningen van Abraham, maar het hadden net zo goed de zegeningen van Nahor kunnen zijn, want in de praktijk was het dat. En dat is maar waar het om gaat, hè. Zodat wij aan onze kant vaststellen, de zaligheid is uit de Joden, er gaat niks vanaf. Maar in de praktijk gewoon, in de aardse gang van zaken, ligt het anders. Komt het niet uit de Joden, maar komt het uit Jozef, uit de 10 stammen, zou ik maar zeggen. Niet uit de 2, maar uit de 10. De geestelijke dingen komen tot ons via Juda, namelijk via de Heer Jezus Christus, en die is uit Juda. Maar naar de aardse kant gerekend, komt het inderdaad niet uit Juda, maar uit de oudere tak van de familie. En dat is hier ook zo. De 12 stammen van Israël, zal ik maar zeggen, kunnen net zo goed beschouwd worden als erfgenamen en afstammelingen van Nahor, de oudere tak van Abraham. Betuel, de oudere tak naast Isaac en Laban. En daar gaat het maar om, hè. Nou goed, dit land zal ik aan u en uw zaad geven. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde, dat van Jacob dus. Als het stof der aarde, gij zult uitbreken, leuk hè, uitbreken, in menigte zet men erbij, omdat dezelfde term staat voor vruchtbaarheid, ik heb het er straks al gezegd, para, hè? Staat voor vruchtbaarheid en staat voor breken. Men breekt uit in menigte, heeft men het dan vertaald, goed gevonden. Westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts, zeg maar gewoon met een synoniem in alle hoeken der aarde. Of dat in Canaan alleen? Nee, het is veel meer dan dat. De stof der aarde, westwaarts, oostwaarts, noordwaarts en zuidwaarts. Dan mag je toch rustig een grote verzameling van volken bij voorstellen. Een menigte van volken. En zoals gezegd, Angelsaksische volkeren zijn weliswaar via Europa gekomen naar het Noordwesten, maar sindsdien vanuit Noordwest-Europa inderdaad naar de meest vreemde uithoeken uitgezwermd. Om zo'n term van de bijen te gebruiken, leek me ook wel een aardige. Canada, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika, Zuid-Afrika met name, Australië, Nieuw-Zeeland, dan ben je ongeveer rond, hè? Ver weg, aan de zeeën, enzovoorts. En daar er is helemaal geen moeite om daaraan te denken terwijl je dit leest. Dat kan heel goed. En toegepast op Israël, op het Joodse volk, of op de geschiedenis van de 12 stammen binnen de beperking van het Oude Testament, blijft het gewoon een overstatement. Dat wil zeggen, dus het is een schromelijke overdrijving. Zo groot was het volk niet. Maar goed, dan staat er in vers 5, zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar gij trekken zult, maar hij ging naar de andere tak van de familie. En ik zal u wederbrengen uiteindelijk in dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Dat betekent dus dat deze beloften hier van toepassing gebracht worden op Jacob, terwijl hij 20 jaren lang niet in Beerseba, niet in Canaan is, maar in Syrië. Bij de andere helft van de familie. Zodat overdrachtelijk en dus profetisch, want daar komt het op neer, deze beloften vervuld worden in de 2000 jaren die liggen tussen de eerste komst van Christus en zijn wederkomst, waarbij de beloofde zegeningen van het Joodse volk, de zaligheid van het Joodse volk, inderdaad van het Joodse volk en dus van Esau is weggenomen en meegegaan is met de gelovigen waarvan Jacob een beeld is en zo inderdaad terechtgekomen is bij de andere helft van de familie en dus bij de 10 stammen van Israël. En dan kunt u altijd zeggen, ja, dat is maar typologie. Nou ja, dan nemen we hem weer letterlijk. En letterlijk staat er dat Jacob inderdaad zou uitbreken als het stof der aarde, westwaarts, oostwaarts, noordwaarts en zuidwaarts. In normaal gesproken betekent dat over de hele wereld. En als u zegt, dat is wel erg veel, dan zeg ik, ja, dat staat er toch, dat het veel is. Als het stof der aarde, ontelbaar. Nou, en dat alles wordt er nog gezegd in de droom. Hetgeen op zich staat voor onze bedeling, de verborgenheden van het koninkrijk. Eerlijk gezegd, typologisch vind ik het verhaal veel sterker nog. Maar ook letterlijk valt er weinig tegen in te brengen. Bovendien een belofte van terugverzameling, want het verhaal blijft dat uiteindelijk ook na onze bedeling inderdaad de 12 stammen, alle 12 stammen, terugverzameld worden naar Canaan. Maar dan is de gemeente lang weer weg. Goed, dat is een ander verhaal. Waarna ik u meeneem weer een heel eind verder. Want ik moet me hiervan losrukken, want, nou goed. Hè. Het was bij Laban, onder ons gezegd, Laban betekent blank. En de enige echte zinnige verklaring die ik heb kunnen vinden, ja sorry dat ik het moet zeggen, maar de enige echte zinnige verklaring die ik daarvoor heb kunnen vinden, is dat blank ook inderdaad letterlijk opgenomen, opgevat zou moeten worden. En dat inderdaad het erop duidt dat inderdaad de 10 stammen van Israël in de praktijk, in het algemeen, generaliserend, gevormd worden door inderdaad de blanke mensen. Meer speciaal blank en dan ook blond, hè? Ja, lichtblond, donkerblond, dat maakt niet uit. Blond, hè? Blank en blond. Want dat zijn die Europeans. Internationaal heet dat gewoon Europeans. Je noemt dat niet blanke, want dat is discriminerend. Dus het heet, nee, maar dat mag je niet zeggen, hè? Het heet Europeans. Blanke mensen, bruine ogen kan heel goed, maar niet zwarte ogen. Hè? En inderdaad, blond haar, desnoods donkerblond. Maar zwart haar wordt daar niet meer mee gerekend. Generaliserend. Goed. Nou. Ik zou niet weten wat het anders betekent. Dat Laban, dat hij wit is. Want dat betekent zijn naam. Bovendien, eigenlijk betekent dat hij wit hart heeft bovendien. Dat hij inwendig ook wit is. En dat hij bovendien wier ook is tot een lieflijke reuk de heren enzovoorts. En dat soort zaken meer. Maar goed, dat even terzijde dan. Jawel, natuurlijk, dat is een hele mooie, tot zo. Maar dat is niet de gebruikelijke vertaling, broeder. Dus ik hou me zoveel mogelijk aan gebruikelijke zaken, hè? Maar Laban is heel goed te vertalen als tot zoon. Dat wil zeggen dat hij tot zoon gesteld zou worden. En dat klopt ook, maar de zoon is uiteindelijk dan toch niet Laban, maar Jacob. Degene die uit hem gebouwd, ook Ben, hè, ook zoon, ook Ban. Degene die uit hem gebouwd is, via zijn dochters overigens. Via de vrouwelijke en aardse lijn. Maar goed. Ik probeer weer gauw verder te gaan, want anders dan verdwaal ik in deze geschiedenis. Die is zo mooi, hè. Over Jacob en Lea en Rachel, die ook al omgewisseld worden, hè. Waarbij Rachel schoon van gedaant is, schoon gelaat tonen naar de mensen enzovoorts, hè. Het is het Joodse volk. En waarbij Lea tedere ogen heeft, maar ogen staat voor geestelijke dingen. Dat is een beeld van de gelovigen, dus uit de 10 stammen van Israël. Hm? Daar heb je ze weer.
En Jacob zijn pootje het meelduur, de
jongen moest lid zijn. Ja. Nou goed, gauw verder. Genesis 48 dan. Een hele grote sprong, hè? En ik neem met opzet een hele grote sprong. Want anders kom je terecht in de geschiedenis van Jozef. Daar komen we nu toch een beetje in natuurlijk. Maar dat is weer typologie. Dat wil zeggen, Jozef staat voor, laat ik het letterlijk zeggen, is Jozef was koning over en van Israël. Avant la lettre heet zoiets, geloof ik. Dat wil zeggen, dat kon eigenlijk niet, er was nog helemaal geen Israël. Niettemin, hij was koning over Israël. En daarmee is een perfect beeld, natuurlijk, van Christus in onze dagen. Er is nog geen bekeerd Israël onder het nieuwe verbond, maar niettemin is hij koning. Maar beter is nog te zien dat Jozef niet alleen een type is van de Heer Jezus, maar veel meer in de breedte een beeld is van Christus inclusief de gemeente. En die waarheid, die vinden we hier uitgebreid terug. Vandaar dat het een koningschap is, buiten, een koninkrijk zelfs, buiten het beloofde land. In Egypte, zeg maar in ballingschap, enzovoorts. En dat terwijl de hele rest van de familie dat officieel niet eens weet. Het is wel hun schuld, maar ze weten er niks van. De broers hebben hem naar Egypte verkocht, ze dachten van hem af te zijn, enzovoorts. In werkelijkheid was Jozef geworden tot onderkoning van Egypte. Hij deed dat wat Melchizedek ook deed, hè? Brood en wijn voortbrengen, dat weet u toch, hoeft het niet meer uit. Maar dat is typologie, hè? Dus dat laat ik maar weer los. Maar hij was koning geworden in Egypte. De hele familie wist daar inderdaad niks van. Niettemin, de hele familie wordt uiteindelijk verlost door Jozef. Nou, dat is het hele verhaal omtrent de gemeente ook. We zijn een deel van Israël, op enige wijze. Welke wijze kan me nou helemaal niet schelen? Ik houd me makkelijker. Het is in ieder geval zo. Het zij letterlijk, het zij geestelijk. En in de toekomst zal blijken dat daardoor Israël verlost wordt. En zullen met hem uiteraard zijn koninkrijk op aarde openbaren. Dan, niet nu, dan. Daar is Jozef een beeld van. Bovendien, de geschiedenis van Jozef is hardnekkige geschiedenis van Jozef. Aan de ene kant een 10 stammen, aan de andere kant. Lees het maar eens na. Er is altijd een zoek namelijk. Maar goed, het doet er nou, ik ga er nou niet verder op in. Hè, dus ik laat hem er zitten. Er zijn bandjes van trouwens. Vrij uitgebreid. Geschiedenis, of de bespreking van het boek Genesis. En zeker het laatste deel over geschiedenis van Jozef kan ik u van harte aanbevelen. Niet waar, zuster? Ja, zie je. Ook meerdere zusters kijken we nou aan. Ja, nee, wel goed. Dus ik laat het maar voor wat het is. Maar aan het eind van de geschiedenis van Jozef, als die verborgen was, bekendgemaakt is geworden, en Jacob dreigt te sterven, dan herhaalt zich de geschiedenis weer, de belofte moet weer verder doorgegeven worden, er is geboortezegen, en dan zegent Jacob eerst de zonen van Jozef, eigenaardig genoeg. De zonen van, let op, zonen van Jozef. Het is wel Israël, maar het is niet eens de 12 stammen. Hij zegent ook niet eerst Jozef, hij zegent wat uit Jozef zou voortkomen. Of voortgekomen was dan, in dit geval, Efraïm en Manasse. Typologisch is het makkelijk genoeg. Want Jozef is de naam die net als de naam Israël Ephraim, die meegaat met de 10 stammen van Israël. Daaruit komt voort de gemeente, hebben we aan het begin van de dag gewoon vastgesteld, hè, dus het ligt er verder niet toe. Daar komt de gemeente uit voort, zodat Ephraim en Manasse samen een beeld moeten zijn van de gemeente, waarbij Manasse, de naam van Manasse eigenlijk dezelfde is als de naam van Mozes, Manasse of Mosje, het scheelt maar één letter. En in de Bijbel wordt het zelfs, worden ze uitdrukkelijk met elkaar in verband gebracht. Er wordt zelfs een keer Manasse geschreven terwijl Mozes bedoeld wordt. Op een heel opmerkelijke plaats, maar niet in mijn, ik zeg het maar niet, hè, waar het dan is. Maar Manasse staat voor Mozes en staat dus voor diegenen die van de gemeente deel uitmaken. Diegenen die deel hebben aan de vervulling van de beloften aan Jozef. Die inderdaad uit de Joden afkomstig zijn. Die onder de wet geleefd hebben, zal ik maar zeggen. En van Mosje zijn ze Manasje geworden. Er is een nun, een vijf, dan wel een 50. Bij ingekomen. Dat is typologie, maar ik vind het een heel sterke. Is Manasse geworden. Gelovige uit de Joden, maar ze hebben deel in de erfenis van Jozef. En aan de andere kant, Ephraim staat natuurlijk gewoon voor de gelovigen uit de 10 stammen. En daar gaat het maar om. Ja, als je dat zeker wil weten, moet je dat checken overal waar die namen genoemd worden in de Bijbel. Dikwijls trouwens in één adem. Maar goed, dat ga ik hem allemaal niet doen, hè? Maar zo zit het eigenlijk in elkaar. Die wordt het eerst gezegend en daarna moet vastgesteld worden dat Ephraim en Manasse samen het eerst gezegend worden, omdat Jozef, die zij samen vertegenwoordigen, omdat Jozef onder de 12 stammen van Israël inderdaad het eerst geboorterecht ontvangt. Het eerst geboorterecht. En daarna gaat het eerst geboorterecht mee, niet met Manasse, maar wel met Ephraim. Weer met de jongste tussen. En dus de zegeningen van Jozef komen niet primair terecht bij de gelovigen uit de Joden, maar primair bij de gelovigen uit de 10 stammen. Ze worden ook omgewisseld. Iets wat je in Handelingen ook uitdrukkelijk terugvindt. Al worden daar niet de 10 stammen genoemd, maar gewoon de heidenen, de niet-Joden. En er staat dat de Joden een voorbeeld moeten nemen. De gelovigen uit de Joden moeten een voorbeeld nemen aan de gelovigen uit de heidenen. Want die stellen de norm. De volgorde wordt dus omgewisseld. Ephraim en Manasse worden verwisseld. Hè? Nou goed. Ik laat het er maar bij. Ik probeer hier een draad op te nemen. In Genesis 48, Jacob zegent de zonen van Jozef. Daarbij worden Ephraim en Manasse verwisseld. Aangehaald in Hebreeën, door het geloof heeft Jacob de zonen van Jozef gezegend. En daarbij verwisselde hij zijn handen. En Jozef dacht, dat doet pa verkeerd, hij weet niet wat hij doet. Maar Jacob zegt, ik weet het mijn zoon, ik weet het, want hem waren de verborgenheden bekend. En bewust heeft hij zijn handen gekruist en zijn rechterhand gelegd op degene die aan de linkerkant stond. Die leek niet in aanmerking te komen, maar hij kreeg de eerstgeboortezegen. Dus zo ging het in onze dagen. 10 stammen leken niet in aanmerking te komen, maar niettemin, die kregen de eerstgeboortezegen. En daar gaat het hier over in dit schriftgedeelte. Dan neem ik de draad op bij vers 16. Waar Jacob zegt, die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegenen deze jongeren en dat in hen mijn naam genoemd worden. Ik zeg al, de twee zijn samen beeld van de gelovigen uit de 2 en uit de 10 stammen van Israël. En dus de gemeente. Dat in hen mijn naam genoemd worden en de naam mijn vaderen Abraham en Isaac. Zodat de zegeningen van Abraham, Isaac en Jacob overgaan naar Jozef in het algemeen en meer in bijzonder dan nog zelfs naar Ephraim. En dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden des lands. Dit is een mooie uitspraak, zeg. Dat moet je eens uittekenen. Vissen in menigte in het midden des lands. Arme beesten. Hè? Dat is hun biotoop niet. Toch? Vissen horen in de zee. Niettemin staat er in het midden des lands. In de zee is het Lo-Ami. Kom ik terug bij wat ik vanmorgen zei, hè? In de zee vissen is Lo-Ami. Op het land zou het Ami zijn, want u weet toch, het land is een beeld van Israël en de zeeën zijn dan een beeld van de volkeren. Ja, is dit nou Ami of is het Lo-Ami? Leeft het nou in het land of in de zee? Nou, allebei. Het is maar van welke kant je de dingen bekijkt. Het is in de verstrooiing, het heet officieel geen Israël meer. De namen zijn weg, titels zijn weg. Men is alles vergeten. Toch is het het volk Gods. Meer in bijzonder op grond van geloof natuurlijk, maar niettemin. Staat er toch een merkwaardige uitdrukking. Als vissen in menigte. Nou goed. In het midden des lands, niettemin. Maar weer een menigte dus, hè. Vergelijk het maar met de menigte van volkeren waar we al over gesproken hebben. Het is diezelfde belofte die hier doorgegeven wordt aan Jozef, of eigenlijk in het bijzonder aan Ephraim dan. En toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim legde, zo was het kwaad in zijn ogen en hij ondervatte zijn vaders hand om die van het hoofd van Ephraim op het hoofd van Manasse af te brengen, want Manasse was nu eenmaal de oudste. En Jozef zei tot zijn vader, niet alzo mijn vader, want deze, Manasse, is de eerstgeborene. Later een beeld dus van Joden, dan wel de gelovigen uit de Joden. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zeide, ik zie in gedachten al die eigenwijze oude man, hè. Die had al zoveel meegemaakt, die liet zich niks meer aanpraten, hè. Toch, hè? Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Let op dat het er dubbel staat. Bewijst niks, maar ik vind het altijd sterk. Staat er weer dubbel. Dubbel deel, eerstgeboorterecht. Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij zal ook tot een volk worden, Manasse. En dus de twee stammen. Hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden, maar nochtans zal zijn kleinste broeder, en dus jongste broeder, groter worden dan hij en zijn zaad zal, en nou staat er niet eens meer een menigte van volkeren, maar in de vertaling staat een volle menigte van volkeren, en zover ik weet staat er gewoon een volheid van volkeren. En voor volkeren staat gooi. Ik praat langzaam en ik kijk even rond of het goed is wat ik zeg. Altijd makkelijk als het gecontroleerd wordt, hoor. He? Een volle menigte van heidenen, beter, een volheid van heidenen. Het woord menigte staat er niet, hè. Het is een volheid van heidenen. Dat het er veel zijn, alles tot je dienst. Maar dat is de term die in het verleden gebruikt werd bij Abraham, Isaac en Jacob. Maar hier staat een volheid der heidenen, van heidenen, in het Hebreeuws. En dat zeg ik erbij, omdat dat de reden is waarom ik niet kan zeggen dat dezelfde uitdrukking nog op een andere plaats en wel in het Nieuwe Testament gevonden wordt. Maar hij staat er wel, maar dan in het Grieks. Voor degene dus die er onderuit wil, is het een mogelijkheid. Je kan altijd zeggen, ja, maar dat is een kwestie van vertalen. Van hoe vertaal je nou zo'n Hebreeuwse term naar een Griekse term? Dat kun je ook anders vertalen. Het hoeft niet hetzelfde te zijn. Nee, het hoeft niet hetzelfde te zijn. Het hoeft helemaal niet trouwens. Je hoeft trouwens ook niet hier te komen luisteren naar dit verhaal. Hè? Ik bedoel, dat. Niettemin, dezelfde uitdrukking, volheid der volkeren, wordt in het Nieuwe Testament gebruikt. Maar daar kom ik zo op. Maar hier wordt hij toegeschreven aan in elk geval Jozef en meer in bijzonder zelfs aan Ephraim. Maar Ephraim is ook de gebruikelijke naam voor de 10 stammen. Want laat ik het goed zeggen. Als je alle stammen telt van Israël, dan reken je niet de stam Jozef, maar in plaats daarvan inderdaad de stammen van Ephraim en Manasse. Ephraim is degene die er als laatste en jongste, als minst rechthebbende bijgekomen is. Want Manasse als oudste staat in dezelfde plaats als Jozef. Die namen kun je dus theoretisch door elkaar gebruiken. En de naam van Ephraim wordt er als extra bijgehaald. Niettemin aan die extra bijgehaalde, de 13e stam dus eigenlijk van oorsprong, wordt het eerstgeboorterecht van Israël gegeven. En dat betekent dat aangezien de naam van de eerstgeborene vervolgens van toepassing is in heel de Bijbel op de hele rest van de familie, aangezien dat zo is, wordt dus ook de naam van Ephraim van toepassing gebracht op heel de rest van Israël. Zodat de naam van Ephraim gebruikt kan worden voor alle 12 stammen. Net zo goed als de naam Israël daarvoor gebruikt kan worden. Altijd het hoofd van de familie, dat is bepalend, hè.
Dames, we hebben het over het Levitische priesterschap, maar het heet ook het Aaronitische priesterschap, omdat Aaron nou eenmaal het hoofd was van het huis van Levi. Maakt verder niks uit. De naam van de eerstgeborene kan worden toegepast, dat gebeurt ook veelal, op de hele familie. Trouwens, tegenwoordig al die voetballers en voetbalfans heten Oranje te zijn. Ik geloof niet dat er een echte Oranje meevoetbalt trouwens, eerlijk gezegd. He, maar de naam, we doen dat ook nog een beetje dus. De hele naam wordt op de hele, mispogen zeg ik dan, op de hele familie van toepassing gebracht. Nou goed, het punt is dan dat bij de latere splitsing van Israël en van de 10 en de 2 stammen onderling, ging de naam van Juda mee met de 2 stammen, de Joden dus, Juda. Dus de naam van de belangrijkste van de 2 stammen wordt gebruikt. Aan die stam werd nu eenmaal het koninkrijk beloofd, dus de naam van die stam gaat over op het hele volk, Juda, de Joden. En aan de andere kant gebeurt precies hetzelfde, aan de 10 stammen wordt de naam van Efraïm gegeven, want dat was de stam met het officiële eerstgeboorterecht. Bovendien, de eerste koning van het 10 stammenrijk was ook uit Efraïm. Jerobeam. En dus uit Jozef. Staat er uitdrukkelijk uit Efraïm en zelfs uitdrukkelijk uit Jozef. Staat er allemaal bij. Nou goed, hier hebben we het dus over Efraïm als 13e, als buitenstaande. Niettemin krijgt hij het eerstgeboorterecht. En van hem wordt gezegd, hij zal worden een volheid van volkeren. Zodat de uitspraak, als je hem zo breed mogelijk toepast, gedaan wordt over de 10 stammen van Israël. Ja, sinds de splitsing van het Rijk kan ik niet meer zeggen, het wordt gedaan over de 12 stammen van Israël. We moeten het wat smaller nemen. Dan wordt de uitspraak volheid der volkeren, een belofte van de volheid der volkeren, wordt gedaan over de 10 stammen van Israël onder de naam Efraïm. Dus de breedste toepassing die je maar bedenken kunt. En daar gaat het ons eigenlijk vandaag om. En dan kunt u wel zeggen, ja, maar dat moet je overdrachtelijk zien, want hier wordt over de gemeente gesproken enzovoort. Dan zeg ik, ja, nou goed, als dat zo is, dan staat daarmee in ieder geval vast dat er rechtstreeks verband bestaat tussen de 10 stammen van Israël en de gemeente. Dus punt 1. En punt 2 had ik dan ook graag willen opmerken, dat alle uitspraken in het Oude Testament over de gemeente, zoals wij hopelijk allemaal weten, bovendien een letterlijke, gewone, rechtstreekse aardse, soms zelfs tamelijk onbenullige, maar niettemin een aardse vervulling hebben. Hebben jullie nog? Alle uitspraken in het Oude Testament over de gemeente, in een geestelijke hoge betekenis dus, hebben net zo goed gewoon een normale, horizontale, zienlijke, aardse toepassing. En daar gaat het nummer om. En als je dus zegt, ja, dit is een uitspraak over de gemeente, ben ik al heel, heel blij trouwens. Hè? Maar neem niet weg dat het dan net zo goed een uitspraak kan zijn, ook over de aardse ontwikkeling van de 10 stammen van Israël. En waarom ook niet? Alleen het grote verschil is dat in de voorgaande uitspraken gesproken werd over dat Israël, Abraham, Isaac, Jacob zou worden tot een menigte van volkeren. En hier in de vertaling staat helaas ook de term menigte. Maar een menigte van volkeren is toch in zekere opzicht iets anders dan een volheid van volkeren. Dat er namelijk gedacht wordt aan een menigte, dat is duidelijk, maar dat woord staat er niet. Er staat volheid van volkeren en dat veronderstelt niet een verdeling in verschillende volkeren met verschillende koninkrijken, maar het veronderstelt juist een verzameling van volkeren onder één koning, eigenlijk. Het laatste, dat kan ik niet helemaal verantwoorden, maar bedoel het als beeld. Het gaat erom, volheid van volken wil zeggen, het zijn volken die bij elkaar gebracht worden en als het ware tot één worden. En dat is het verschil met de voorgaande uitdrukking over menigte van volkeren. Want het verhaal is, de menigte van volkeren, ik geloof al zijn leven dat slaat inderdaad op de Angelsaksische groep, zal ik maar zeggen, van volkeren. De erfgenamen, afstammelingen van de 10 stammen van Israël, maar deze uitspraak volheid van volkeren, in de zin van een eenheid, is een uitspraak niet over die Angelsaksische volkeren, maar over de gemeente. Die overigens daaruit voortkomt, in het algemeen gesproken. En dat kan niet missen, want het blijkt dat deze term volheid van heidenen, uitdrukkelijk heidenen, inderdaad opnieuw voorkomt in Romeinen 11, En ik besef dat het als argument in de praktijk weer zwak is. In de praktijk. Eenvoudig omdat men over het algemeen Romeinen 11 zeer slecht verstaat. Ik waarschuw u dus van tevoren. Want er staat zo ontstellend veel in dat ene hoofdstuk. Zoveel dat het inderdaad dus slecht verstaan wordt. En dat verzwakt het argument, want eigenlijk is dit een van de sterkste argumenten die er is. Namelijk dat de uitspraak over volheid der volkeren in het Nieuwe Testament gedaan wordt alleen over de gemeente en daarmee uit. Zodat er volgens de normale methode van bijbelstudie geen andere conclusie kan getrokken worden dan dat de gemeente van onze dagen voortkomt uit Efraïm. En dus uit Jozef. Dat is de enige echte, gewone, puur letterlijke conclusie. Er gaat helemaal niks vanaf. Maar het probleem is dat men de uitdrukking weliswaar zo met elkaar in verband kan brengen. Maar dat aan de andere kant de uitdrukking in Romeinen 11 natuurlijk in het verband staat. Niet van Genesis 48, maar in het verband staat van Romeinen 11. En het is de vraag of men dat verband überhaupt overziet en begrijpt. En daar ligt een beetje een probleem. Maar het belangrijkste moet ik u even noemen. Namelijk in Romeinen 11 wordt gesproken over de struikeling van het natuurlijke Israël. Waarbij overigens gedacht wordt aan Paulus' broeders naar het vlees. Dat is de term die er ook gebruikt wordt. Zodat onder de naam Israël daar dan toch in de eerste plaats verstaan moet worden de Joden. Paulus gebruikt de term geloof ik niet. Hij spreekt over Israël, maar dat is omdat hij weet dat de zaligheid, al de beloften gods, natuurlijk voor Israël bestemd zijn. Maar wat onder die naam bekend was in die dagen, is wel degelijk gestruikeld. En hij stelt vast dat als gevolg daarvan een oordeel over het Joodse volk, over dat Israël zou komen, omdat er vele schriftplaatsen zijn in het Oude Testament die dat zeggen. En sommige van die schriftplaatsen haalt hij hier dan ook aan. Namelijk vanaf vers 8. God heeft hem gegeven een geest des diepe slaaps, ogen om niet te zien, oren om niet te horen tot op de huidige dag. Het is bekend dat er uitspraak is over het Joodse volk. En vervolgens vers 9, hun tafel worden tot strikken, tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding. En de tafel staat uiteraard voor hun gemeenschap, de Joodse gemeenschap. Dat is de judaïstische en dus de wettische. Want het punt is dat juist hun leven onder de wet voor hun tot strik, val, aanstoot en vergelding wordt. Want juist het leven onder de wet verhindert de mens in de praktijk om tot geloof in de Heer Jezus te komen. En bovendien wordt men er dan door verblind. Er staat er weer dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien enzovoort. En dan staat er in vers 11, zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld. Moest dat, opdat ze vallen zouden, was dat de bedoeling dat het zou gebeuren? En dan zegt Paulus, nee, dat niet. Maar er was wel mee gerekend, het was wel de bedoeling dat hun val zou worden tot zaligheid der heidenen. En zoals we net vaststelden dat er Israël staat, maar dat in de praktijk slechts een deel van Israël bedoeld is. Nee, ik maak het vandaag ook moeilijk, hè. Er staat Israël, maar het waren de Joden. Twee stammen. En hier staat de heidenen, maar het waren... Ja, in het bijzonder dus, hè, ja, de 10, waarmee niet gezegd wil zijn dat ik beweer dat dus de zaligheid niet bestemd is voor de volkeren als zodanig, natuurlijk wel. Maar niettemin, ik ben er stellig van overtuigd dat de apostel bij het schrijven van deze dingen primair denkt aan iets wat hij niet schrijft en niet schrijven mag. Dat is maar beter ook trouwens. Maar die gedachten komen wel mee, wel degelijk tot uitdrukking. Er zijn vele schriftplaatsen waar dat blijkt, waar de apostel over heidenen spreekt, terwijl als je de context nazoekt blijkt dat hij het niet heeft over de heidenen in het algemeen, of althans daar niet aan denkt, hoewel hij het wel schrijft, maar dat hij in het bijzonder denkt aan speciale categorie heidenen. Nou goed, dat is nou mijn onderwerp niet, in ieder geval nog niet, dus ik ga maar voorlopig door. Hè? Dus door hun val, die van het Joodse volk, is de zaligheid de heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. We hebben de jaloezie, weet u wel, van Esau op Jacob. De zaligheid is naar Jacob gezonden, Esau is gestruikeld, de zaligheid is naar Jacob gezonden,
opdat Jacob Esau tot jaloersheid zou verwekken. Dat is ook gebeurd. En Esau zocht Jacob te doden. En precies zo is het gegaan in het begin van onze bedeling, waarbij de Joden zochten de christenen te doden. Of niet? Ja, dat is het begin, ja. Zeker. Nou goed. Maar dan verder, vers 12. Indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Wel, vers 12. Hun val is de val van het Joodse volk. En het was hun ongeloof in de praktijk, hè? Gewoon concrete woord, hun val, was hun ongeloof. En hun vermindering is rijkdom der heidenen, hun vermindering, hun achteruitstelling. Esau heb ik gehaat, weet u nog? Slaat ook op de Joden, hoor, niet op Esau. Nee, het staat in Malachi. Heeft met Esau niks meer van doen. Eigenaardig, hè? Nou goed. Maar hun vermindering, hun achteruitstelling, het woord haat heeft dezelfde betekenis, achteruitstellen. Hun vermindering is dat rijk onder heidenen, wel de vermindering van het Joodse volk. Hoeveel te meer hun volheid, wiens volheid? Gewoon lezen. Hun vermindering, hun val is de vermindering van het Joodse volk. Het is de val van het Joodse volk. Hoeveel te meer hun volheid, de volheid van het Joodse volk. Als hun val tot rijkdom is der heidenen, hoeveel te meer zal hun volheid tot rijkdom der heidenen zijn? Dat is de redenering. Hun volheid is dus dezelfde, is dus de volheid van datzelfde volk, van de twee stammen van Israël namelijk. Hier wordt dat namelijk gedacht aan een toekomstige bekering dus, hè. Het is tegenovergestelde. Als Israëls ongeloof al zulke grote zegeningen voor de volkeren, algemeen dan even, voor het gemak, als een val, een ongeloof al zoveel zegeningen teweegbrengt voor de volkeren, hoeveel te meer zal hun volheid zegeningen medebrengen voor de volkeren? De volheid van de Joden. Wat is dus hun, maar wat is nou de volheid van het Joodse volk? Als hun val is hun ongeloof, als hun vermindering is hun ongeloof, wat is dan hun tegenovergestelde, hun volheid? Hun geloof, een bekering. Dus hun volheid is de volheid van het Joodse volk. En we praten dan over een gelovig Joods volk. Letterlijk. We praten niet over ongelovige Joden dan. We praten over een gelovig Joods, letterlijk Joods volk. Want het was een letterlijk ongelovig volk, waarvan een minderheid overigens wel geloofde, waardoor die zaligheid naar de heidenen ging. En het is straks een letterlijk gelovig Joods volk, waarvan een minderheid ook niet gelooft, maar dan ook wordt uitgeroeid. Het is een letterlijk gelovig volk wat hier beschreven wordt onder de term hun volheid. Waarna de volgende vraag is, als er daarna gesproken wordt over een volheid der heidenen, wel, als volheid der Joden wil zeggen dat het gaat om gelovig, om het gelovige Joodse volk. En we komen daarna de term tegen, een paar versen verder namelijk, term volheid der heidenen, dan gaat dat daar dus toch over gelovigen uit de heidenen, of niet? Ja, dat lijkt me volkomen logisch. Maar dat is de term die gebruikt wordt in Romeinen 12, 11 bedoel ik, vers 25, waar gezegd wordt dat inderdaad het Joodse volk vol zal worden, dat ze tot bekering zullen komen in de toekomst, maar dat is pas nadat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Kortom, een volheid der Joden zal er zijn, zelfs een volheid van heel Israël, van 12 stammen eigenlijk dus, want daar gaat het over, hè, volgens vers 26. Maar dat zal pas zijn nadat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Waarmee ik gezegd wil hebben uitdrukkelijk dat volheid der heidenen de term is voor de gemeente. De gelovigen uit de heidenen. Nee, niet alle heidenen, de gelovigen uit de heidenen. En de val van het Joodse volk slaat niet op alle Joden, maar over de ongelovige Joden, de meerderheid weliswaar. En de volheid, hun volheid, is inderdaad
bestaat uit gelovigen uit de Joden. Weer niet alle, maar wel weer de meerderheid. En volle der heidenen zijn dus gelovigen uit de heidenen. Niet alle, maar wel een meerderheid. Een geheel in elk geval. Bovendien, volheid veronderstelt inderdaad een eenheid. En dat is waar het hier om gaat. Namelijk om de gemeente. Waarmee trouwens meteen antwoord is gegeven eigenlijk op de vraag waarin die volheid der heidenen dan eigenlijk gaat. Nee, er staat niet dat er een tijd ingaat. Er staat dat de volheid ergens ingaat. Sommigen lezen gewoon niet nauwkeurig genoeg, hè? Er wordt gewoon gesproken over de opname van de gemeente. Die gaat in. Waarin? Ja, dat staat hier niet, maar het is ook het onderwerp niet. En bovendien een verborgenheid die niet geopenbaard zou worden. In ieder geval niet in de Romeinenbrief. Maar er staat eigenlijk dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Nou, letterlijk betekent het, de verharding is alleen over het ongelovig deel. En als we dan toch willen generaliseren, dan moeten we zeggen dat de verharding over de twee stammen gekomen is. Jawel. Nee, weer generaliserend. Maar dat is maar een deel van Israël. En dat is daar totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. En als je die twee dus tegenover elkaar stelt, dan krijg je aan de ene kant de val en de volheid aan de ene kant van de twee stammen, het Joodse volk. Waarna je eventueel de vraag kunt stellen, als je niet al te bescheiden bent, stel je de vraag, wie zijn die heidenen? Volheid van welke heidenen? Nou, dan zou het antwoord moeten zijn, kunnen zijn, 10 stammen. Dat hoeft het niet te zijn. Dan kun je heel gemakkelijk onderuit, maar die gedachte dringt zich gewoon op. En daar gaat het maar om. Maar volheid der heidenen is hoe dan ook hier de aanduiding van de gemeente, ook los van 10 stammen even, hè, voor het geval we dat in dit hoofdstuk niet terug zouden vinden. Niettemin in de belofte omtrent iemand die volheid der heidenen zou worden, wordt gedaan in Genesis 48 en daar is het Efraïm. En als je die schriftplaatsen naast elkaar mag leggen, en wij doen zulke dingen altijd met heel goed resultaat, mag ik wel zeggen. Hè? Schrift met schrift vergelijken en zo. Als we ze dus naast elkaar leggen, dan moet de conclusie getrokken worden dat de gemeente dus in het algemeen voortkomt uit Efraïm. En de breedste betekenis daarvan is dan uit de 10 stammen van Israël. En als je dat daarna leest hier in Romeinen 11, dan wordt het helemaal zinnig. Want dan lees je over de val en vermindering van de twee stammen. En dat blijft zo, die vermindering van de twee stammen. Totdat de voluit uit de 10 stammen zijn ingegaan. Het koninkrijk in namelijk, dan wel in dit geval natuurlijk de hemel in. Dat is de logische gedachte. En nu ik toch in Romeinen 11 zit, ja, andere moeilijke onderwerp. Daar gaat het, ik doe het maar uit het hoofd van, oh man, anders is het zo moeilijk, hè. Daar heb je twee olijfbomen. Daar heb ik het eigenlijk allemaal al gezegd, hè. Maar goed, daar heb je twee olijfbomen. Daar worden takken van de tamme olijfboom afgesneden. En uit het verband en uit de toelichting blijkt waar het over gaat. De olijfboom is, zeggen wij, Israël. Dat is ook de naam die gebruikt wordt overigens, hier. Maar in de praktijk blijkt het gewoon natuurlijk specifiek te gaan over de Joden. Waar takken worden afgesneden van de olijfboom, de tamme, de vruchtbare olijfboom. Die takken worden afgesneden namelijk die geen vrucht dragen. Het had ook een wijnstok kunnen zijn, maar dat staat weer ergens anders. Met dezelfde betekenis, hè? Maar goed. Maar de takken van de olijfboom worden afgesneden, ongelovige takken, andere blijven staan. En er staat er dat er andere takken op diezelfde tamme olijfboom geënt worden. En de verklaring, er gaat niks vanaf, de verklaring, die moet u kennen. Dat is dat het daarbij gaat om de wortel, stam, want die wordt allemaal genoemd, de wortel, de stam, de takken enzovoort. De zaligheid, de beloften die gedaan zijn, Abraham, Isaac en Jacob, de wortel, zal ik maar zeggen, de stam, Israël enzovoorts. Dan kom je uit bij het Joodse volk in de dagen van Paulus. En Paulus zegt, ja, de ongelovige takken gaan eraf. Maar er worden andere takken op diezelfde plaats ingeënt en de gemiddelde Calvinist weet hoe het dan zit, hè?
Wij ook, bedoel ik. Niks lelijks te zeggen. Die weten hoe het zit. Die zeggen, ja, Israël is afgesneden en de kerk is in de plaats gekomen van Israël. Dat is de populaire manier om het te zeggen. Maar er zit een grote grond van waarheid in. Want eigenlijk is het zo, ongelovige Joodse volk wordt afgesneden. Dat wil zeggen, er zijn gelovigen uit de Joden, blijven gewoon als takken op die boom staan om vrucht te dragen. En heidenen, de tegennatuurlijke takken, worden geënt op diezelfde boom, zodat wij gelovigen, ik zeg wij, hè, gelovigen uit de heidenen inderdaad deel hebben gekregen aan de vervulling van de beloften die aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. En we zijn der vettigheid van deze olijfboom deelachtig geworden. Dat is de betekenis, daar gaat niks van af. Maar er komt wel wat bij. Want waar het maar om gaat, en daar lees je zo overheen, dat is tegen natuurlijke takken worden geënt. Nou, je kunt heus takken van een eikenboom enten op een olijfboom of op een kastanjeboom. Of takken van een appelboom enten op een perenboom enzovoorts. Leuk, krijg je een boom die aan de ene kant peren voorbrengt en aan de andere kant appels, die wij niet bij elkaar op mochten tellen. Wel van de leraar biologie, maar niet van wiskunde. Nou goed, laat maar zitten. Maar dat kan allemaal. Dus het had van alles kunnen zijn. Maar wat staat er? De takken die geënt worden op die tamme olijfboom, omdat ze vrucht zouden voorbrengen uit die tamme olijfboom, zijn takken van een wilde olijfboom. Ook een olijfboom, dus maar een wilde. Nou, vast stond al dat de olijfboom in ieder geval stond voor het Joodse volk. Dat ongelovig was, en voor de goede orde, zal worden ongelovig verklaard, omdat zij het evangelie gehoord hebben en afgewezen. Dus het kan alleen maar het Joodse volk zijn, want aan hen werd het evangelie gepredikt. Ook na de opstanding van Christus, zal ik maar zeggen. Hè? Aan hen werd het gepredikt. Nou, als nou de tamme olijfboom een beeld is van de twee stammen, waarvan is dan de wilde olijfboom een beeld? Ja, dan kan ik het ook niet helpen. Het stellen van de vraag geeft het antwoord. En daarna kun je nooit meer zeggen, maar ik stel de vraag niet. He? Die is er nou eenmaal. Zodat ook hier achter de gedachte steekt dat die wilde olijfboom, dat zijn de 10 stammen van Israël. De gedachte is dat de 10 stammen deel krijgen aan de zegeningen van de 2. En uit de 2 komt inderdaad de Messias voort. Maar de takken op die boom zijn in meerderheid takken van die andere boom, die onvruchtbare boom die alsnog vruchtbaar gemaakt wordt. Dat is het verhaal, zodat je dezelfde gedachte ook hier in Romeinen 11 gewoon tegenkomt. Nou. Precies, broeder. Ja, ik heb al eens bij andere gelegenheden gezegd, tollenaren zijn sowieso een beeld van de 10 stammen. Hoeren en tollenaren namelijk worden weliswaar beschouwd als zondaren in het Joodse volk. In Israël zeggen we dan. Maar als je het bestudeert, en wij doen dat nou eenmaal, hè? Wel, wij moeten dat ook doen, wordt er gezegd, dus vooruit. Als je het bestudeert, zal blijken dat zowel hoeren als tollenaren eigenlijk een beeld zijn van de 10 stammen van Israël die ontrouw zijn. Want de hoer is ontrouw aan de man en loopt erbij weg. Of ze dan een andere man heeft, dat doet er niet eens toe. En of ze ervoor betaald wordt, ook niet. Hoererij is gewoon ontrouw in de schrift. Ja. Dus hoeren zijn een beeld van de 10 stammen. Een vrouwelijk beeld. En de tollenaren beelden hetzelfde uit, maar dan zijn het mannetjes. Dat maakt verder niet uit. Tollenaren namelijk, die zijn wel Joden, waren wel Israëlieten, maar ze dienden de vijand. Dat wil zeggen, ze maakten deel uit van het Romeinse of van het wereldlijke, dan wel heidense systeem. Zij verzamelden namelijk de belasting voor de keizer. Daar komt het op neer. Zij dienden dus toch andere volken en waren daarbij betrokken. Dat is ook een beeld van de 10 stammen. Het is eigenlijk Israël, maar niettemin maakte deel uit van het heidense systeem, de heidense volkeren. En Zacchaeus dus, de tollenaar, werd inderdaad geplukt uit een wilde vijgenboom. Dat wil niet zeggen dat de tamme zoveel beter geweest zou zijn, want de vijgenboom werd sowieso vervloekt. Maar de wilde vijgenboom staat naast de tamme uiteraard. En de tamme is gewoon een beeld van, in ieder geval uiteindelijk het Joodse volk. Maar de wilde is een beeld van dat deel van Israël wat sowieso geen vrucht draagt, zal ik maar zeggen. En dus inderdaad de 10 stammen, dat klopt precies, ja. En Zacchaeus wordt dan ook meteen afgevoerd. Dat is de aardigheid. De heer gaat met hem in huis binnen. En laat de hele menigte buiten achter. Dat is altijd een beeld van onze bedeling. Een verborgen koninkrijk. Ergens in huis. Ergens buiten de openbare dingen, zal ik maar zeggen. En zo kunnen we dus... Zo kunnen we dus nog uren doorgaan, want wij kennen enige hoeren, ook enige tollenaren trouwens, uit de Bijbel. En daar krijg je altijd precies hetzelfde verhaal bij, blijkt altijd te kloppen. Bovendien, de gelijkenis van de verloren zoon drukt precies hetzelfde uit, want de zoon die nooit weg was, wordt daar letterlijk vergeleken met de fariseeën en schriftgeleerden, het jodendom dus. Maar de zoon die weg was en weer terugkeerde, wordt vergeleken met hoeren en tollenaren. Leest u dat hoofdstuk maar na. Wat was het, Lucas 15, geloof ik? Lees het maar na. Dat is de letterlijke toepassing die daar gemaakt wordt. Maar er zit natuurlijk een veel dieper achter. Het gaat niet over schriftgeleerden en fariseeën, maar het gaat over de twee stammen als zodanig. Nooit weg geweest, altijd nagespeurd, altijd, nooit zoek geraakt, zal ik maar zeggen. Enzovoorts. Maar de 10 stammen waren wel weg. Maar komen inderdaad op een of andere vreemde wijze, want dat wordt er niet bij verteld hoe, tot inkeer, tot kennis van zichzelf, zal ik maar zeggen. Ze weten ineens wie ze zijn, welke verantwoordelijkheid ze dragen. Ze komen tot de Heer. Tot de Vader namelijk. Niet als zomer als dienstknecht, maar vader zegt, kan wel wezen, maar ik stel je toch aan als zoon. Waarna de andere dus jaloers is, zoals te doen gebruikelijk. In de Bijbelse systematiek. Dat is een beeld van de 10 stammen. Maar goed, ik had dat nog een hele poos voor me uit willen schuiven. Waar waren we eigenlijk? In Genesis 48, hè? Vers 19 in het bijzonder. Een volheid van volkeren. Nogmaals, de enige andere keer in de Bijbel waar die uitdrukking gebruikt werd, is in Romeinen 11, vers 25. En dat moet maar goed zijn. Als je in Romeinen 11 trouwens verder leest in de daaropvolgende versen, waar gesproken wordt over het ene is lo ami, ik zeg het met eigen woorden. Het ene deel is lo ami en het andere is ami. En daarna wordt het weer omgekeerd en daarna komt alles toch nog bij elkaar enzovoorts. Dan heb ik het altijd erg moeilijk gevonden in het verleden, toen ik niet anders wist, om die gedachtegang toe te passen op Joden of op Israël als geheel en de heidenen. Maar achteraf blijkt het, als je het niet toepast op Israël en de heiden in het algemeen, maar op de 2 stammen en de 10 stammen in het bijzonder, dan blijkt het ineens een goed verhaal te zijn. Want zolang de 2 stammen apart een relatie hebben met de Heer, staan de 10 stammen absoluut helemaal buiten de lijn, tellen niet mee. En op het moment dat de 2 stammen lo-ami worden, buitengezet worden, zal ik maar zeggen, vanwege hun val en ongelovigheid, dan komen ineens de 10 stammen weer tevoorschijn. Nou ja, tevoorschijn, dat, zo mag ik het niet zeggen. Maar dan komen inderdaad de 10 stammen tot de Heer. Op het moment dat de 2 stammen definitief zeggen, dit willen we niet, blijkt dat in diezelfde tijd de 10 stammen komen en zeggen, dat willen wij wel. En dat is waar in de volgende verse van Romeinen 11 over gesproken wordt namelijk. Over de ongehoorzaamheid van de ene categorie tegen de gehoorzaamheid van de andere categorie. En daarna andersom. Paulus zegt, het is logisch, rechtvaardig ook. Zo gaat het nou eenmaal. En zo komt het toch allemaal voor elkaar. En dan barst hij uit in zijn bekende lofzang. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe onnaspeurlijk zijn uw wegen enzovoorts. Dat zou je gedacht zijn, ja. Als het ergens op van toepassing is, die woorden, is het op deze redenering. Nou, ik heb beloofd het hierbij te laten, want we gaan alweer pauzeren.